Just got to look at everyone's face. It's so good to see everyone.
Even naar iedereen kijken. Het is goed om jullie weer te zien.
So many happy memories here.
Zoveel goede herinneringen die ik hier heb.
And it's great to know we are in this great big body of Christ that will be all in heaven doing everything Jesus wants forever.
En het is een vreugde om te beseffen dat we allemaal bij dat lichaam horen wat ooit voor de Heer Jezus voor de troon zal staan en Gods wil zal doen tot in alle eeuwigheid.
Today's meditation is about the love of God for David and the people of God.
En de overdenking van vandaag gaat over de liefde van God die was voor David en voor de voor alle mensen.
And it's especially about the faith David had.
En het gaat vooral over het geloof dat David had.
When times were really tough.
Toen de tijden heel moeilijk waren.
That's the hardest time that we feel the love of God.
En dan is het heel moeilijk om de liefde van God te ervaren.
But it's there.
Maar het is daar wel aanwezig.
So please turn to 2 Samuel 15, 13.
Ga mee naar 2 Samuel 15, vers 13.
Yeah. And all the way to the end of the chapter.
En dan lezen we van daar en dan verder tot het einde van het hoofdstuk. 2 Samuel 15, vanaf vers 13.
This was the time when David's son Absalom attacked and threw his father out of Jerusalem.
En dit was de tijd dat de zoon van David, Absalom, eigenlijk David van de troon stootte en hem... Zij dat alles overnam.
Ja.
En hem wegjoeg. Ja.
Ja.
Hele hoofdstuk. Verder de rest van het hoofdstuk.
Ja, de hele hoofdstuk.
Dus 2 Samuel 15, vanaf vers 13. Toen kwam er een boodschapper bij David en zei: het hart van iedereen in Israël staat achter Absalom. Toen zei David tegen al zijn dienaren die bij hem in Jeruzalem waren: maak u gereed en laten wij vluchten, want er is voor ons geen ontkomen aan Absalom. Ga snel, anders zal hij ons spoedig inhalen, onheil over ons brengen en deze stad met de scherpte van het zwaard slaan. Toen zeiden de dienaren van de koning tegen de koning: geheel zoals mijn heer de koning verkiest, zie, hier zijn uw dienaren. En de koning ging de stad uit met heel zijn huis te voet. De koning liet echter 10 bijvrouwen achter om zorg te dragen voor het huis. De koning ging dus met al het volk te voet de stad uit. Ze bleven staan bij het verhuis. En al zijn dienaren liepen langs hem heen met al de kreti en de pleti, ook al de getieten, 600 man die te voet uit Gat gekomen waren. Zij liepen voor de koning langs. Toen zei de koning tegen Ital, de getiet: waarom zou u ook met ons meegaan? Keer terug. Blijf bij de nieuwe koning. U bent immers een buitenlander en bent verbannen uit uw woonplaats. Gisteren bent u gekomen en dan zou ik u vandaag met ons meevoeren om weg te gaan. Ik moet immers gaan waarheen ik gaan kan. Keer terug en breng uw broeders terug. Mogen goede tierenheid en trouw met u zijn. Maar Ital antwoordde de koning en zei: zo waar de Heere leeft en mijn heer de koning leeft, op de plaats waar mijn heer de koning zal zijn, in dood of in leven, zeker daar zal uw dienaar zijn. Toen zei David tegen Ital: kom mee en steek over. Zo stak... Zo stak Ital, de getiet, over met al zijn mannen en al de kinderen die bij hem waren. Het hele land huilde met luide stem, toen heel het volk overstak. Ook de koning stak de beek Kidron over. En al het volk stak over rechtstreeks de weg op naar de woestijn. En zie, de Zadok was daar ook en al de levieten met hem die de ark van het verbond van God droegen. En zij zetten de ark van God neer. En Abjatar klom naar boven totdat al het volk uit de stad het oversteken beëindigd had. Toen zei de koning tegen Zadok: breng de ark van God terug in de stad. Als ik genade vind in de ogen van de Heere, zal hij mij terughalen en hem mij weer laten zien, evenals zijn woning. Maar als hij dit zegt Ik ben u niet genegen, zie, hier ben ik. Laat hij met mij doen zoals het goed is in zijn ogen. Verder zei de koning tegen de priester Zadok, bent u niet een ziener? Keer in vrede terug naar de stad en de zonen van u beiden met u. Uw zoon Ahimaas en Jonathan, de zoon van Abjatar. Zie, ik zal in de vlakte van de woestijn blijven wachten, totdat er van uw kant iets komt om mij over in te lichten. Zo bracht Zadok met Abjatar de ark van God terug in Jeruzalem en ze bleven daar. En David ging al huilend de weg omhoog naar de Olijfberg op, zijn hoofd bedekt en zelf ging hij barrevoets. Ook van al het volk dat bij hem was, had iedereen zijn hoofd bedekt, terwijl zij al huilend de berg op gingen. Toen vertelde men David, Achitofel is onder hen die met Absalom samenspannen. En David zei, o heren, maak de raad van Achitofel tot dwaasheid. En het gebeurde toen David op de top van de berg kwam, waar men zich voor God neerbuigt. Zie, toen kwam Hussai, de Argiet, hem tegemoet met zijn mantel gescheurd en aarde op zijn hoofd. En David zei tegen hem, als u met mij verder gaat, zult u mij tot last zijn. Maar als u naar de stad teruggaat en tegen Absalom zegt, ik zal uw dienaar zijn, o koning. Vroeger ben ik wel de dienaar van uw vader geweest, maar nu zal ik uw dienaar zijn. Dan kunt u de raad van Achitofel voor mij verijdelen. Zijn Zadok en Abjatar, de priester, staan niet bij u. Het zal gebeuren dat u alles wat u vanuit het huis van de koning hoort aan de priesters Zadok en Abjatar zult vertellen. Zie, beide zonen van hen zijn daar bij hen. Ahimaas en Zadok, van Zadok en Jonathan van Abjatar. Dan moet u alles wat u hoort door hun dienst naar mij toesturen. Zo kwam Hussai, de vriend van David, de stad binnen toen Absalom in Jeruzalem aankwam.
We're also going to read some in chapter 16 to finish the story, but that's enough for now. That's a long stukje.
Zometeen zullen we, of later zullen we nog hoofdstuk 16 een stuk lezen, maar daar komen we zometeen wel op.
So, imagine you've served God for many, many years.
Stel je voor, je hebt God gediend voor vele jaren.
And then suddenly you hear your own son, whom you've forgiven for committing murder of your other son, is now against you.
En je hoort dat jouw zoon, die jij hebt vergeven voor de moord op je andere zoon, dat die tegen jou is.
And in fact, all these people that you served, suddenly they just go over to him and believe his flattery.
En al die mensen die jou altijd gediend hebben, die stappen opeens over en gaan jouw zoon dienen.
David didn't have too much time to think about this.
En David had niet heel veel tijd om hierover na te denken.
Everyone was in actual danger.
Omdat er iedereen echt in gevaar was op dit moment.
And he had to make a quick decision.
En hij moest een snelle beslissing nemen.
Have to just leave God's city.
Moet ik Gods heilige stad verlaten?
Leave everything except the people who would follow him.
Alles achter mij laten behalve de mensen die mij willen volgen.
And so his officials said to him, you know, we see the messenger came in verse 15.
We zien in vers 15 dat de boodschapper komt.
Your servants are ready to do whatever the king chooses.
En dan zeggen de dienaren van de koning, die zeggen, wij zijn bereid alles te doen wat u zegt, zeg maar.
And that is people that know David and are willing to suffer with him.
En dit zijn de mensen die David kennen en bereid zijn om te lijden met David.
And in verse 16 it says his entire household followed him.
En dan zie je vers 16 dat zijn hele huis hem gaat volgen.
Now what's interesting is both David and Absalom are murderers.
En zowel
David and Absalom.
Zowel David als Absalom zijn allebei moordenaars.
And they are both forgiven murderers.
En ze zijn allebei vergeven moordenaars.
God forgave David.
God vergaf David.
David had a heartfelt repentance.
Want David had een bekering die uit zijn hart kwam.
Absalom was also forgiven by David.
En Absalom was vergeven door David.
But it seems that he had no real sense of repentance toward God.
Maar het ziet er naar uit dat hij geen echte bekering naar God toe had in zijn hart.
So all of the grace in the world did not matter to Absalom.
Absalom die vond alle genade die maar te krijgen is, vond hij niet zo belangrijk.
But David always believed that God was a gracious God.
Maar David geloofde altijd dat God een genadige God was.
He, at the core of his being, knew that God was supreme in loving kindness.
Hij wist vanuit het diepst van zijn hart dat God overvloedig groot was in zijn goede tierenheid.
So as David marches out, he has people that are actually from the Gentiles, the Kerethites, Pelethites, whoever, and they have been lost to history who they are. There's no record, but Gittite means he's from Gath, and Gath is Gaza.
And we see David die vertrekt hier met heel veel heidenen ook uit allerlei gebieden. We weten van sommigen niet helemaal welke groepen ze zijn of wat ze zijn, maar we weten wel dat de Gittieten komen uit het gebied van Gaza.
And they were David's personal bodyguard.
En dit waren de bodyguard zeg maar van David.
They knew David very well.
En zij kenden David heel goed.
And that area of Gath is where David was in the wilderness, so they had probably met him back then.
En toen David in de woestijn was, in de wildernis was, is hij ook verbleven bij Gath. En daar komen deze mannen hoogstwaarschijnlijk vandaan, deze Gittieten.
But David shows the kindness of his leadership.
Maar David toont hier zijn vriendelijkheid in hoe hij leiding geeft.
In verse 19 he says, "Why, Ittai, why should you come with me? Go and stay with King Absalom." Notice, he calls him King Absalom.
Toen zei hij in vers 19 tegen Ittai, de Gittiet, waarom zou je met ons meegaan? Blijf hier. En dan zegt hij zelf, moet je dat zien. Dan zegt hij zelf, blijf bij deze nieuwe koning. Hij noemt hem zelf koning.
You are a foreigner and an exile from your homeland.
En dan zegt hij, u bent een even kijken hoor, u bent een buitenlander en een verbanner uit uw woonplaats.
And am I going to make you, in verse 20, should I make you wander about with us when I do not know where I am going?
En dan zegt hij, moet u met ons meegaan terwijl ik zelf niet weet waarheen ik ga?
Now, when we find ourselves in crisis,
als wij zelf een crisis meemaken,
and that is normal in every Christian life,
en dat gebeurt in alle levens van christenen,
we often fear the future.
Dan zijn we bang voor de toekomst.
What will happen if this continues or if that happens?
Wat zal er gaan gebeuren als dit zo door blijft gaan of als dit gebeurt?
And David also doesn't really know what God is going to do.
En David weet het ook niet. Hij weet ook niet wat God gaat doen.
And he says to his friend, why don't you just stay where it's safe? You don't need to wander with me in the next desert I have to go to.
En hij zegt tegen zijn vriend, waarom blijf je hier niet, waar het relatief veilig is? Je hoeft niet met me mee te gaan, de wildernis in.
May the Lord show you kindness and faithfulness.
Mag de Heer, mogen de Heeren jou goede tierenheid en trouw bewijzen.
In the core of David's being, knowing his great sin he was guilty of, he knows God is kind and forgiving and loves him and anyone who follows him.
David die weet dus uit eigen ervaring hoe goede tieren en trouw God is. En ja, hij wil dat ook voor andere mensen hebben.
And what is Ittai's reply?
Maar hoe reageert Ittai?
He sees to be with David, a man who loves and worships God, he is not going to leave him.
Hij ziet David en hij ziet hier een man die God werkelijk lief heeft en hij besluit, ik blijf bij hem.
Wherever my lord the king may be, whether it means life or death, there will your servant be.
En dan staat er, zo waar de Heer leeft en mijn Heer de koning leeft, op de plaats waar mijn Heer de koning zal zijn, in dood of in leven, voorzeker daar zal uw dienaar zijn.
Sounds like Ruth. Same sentence almost.
Klinkt een beetje als Ruth die dezelfde zin uitspreekt.
David said, okay. And then we come to the whole countryside. Those are the people living around Jerusalem.
And David zegt, okay. En dan komen we verder en dan zien we de mensen die om Jeruzalem heen wonen.
So he gets, leaves Ermelo and comes by Telgt and Horst.
Dus bij wijze van spreken, hij verlaat Ermelo, maar komt eerst door Horst en Telgt heen.
And they are all weeping.
En die, ze zijn allemaal aan het huilen.
This is a horrific thing.
Het is een groot en een heftig iets.
There's war in the air.
Er is, ja, hoe zeg je dat, oorlog. Je ruikt oorlog, zeg maar. Je ruikt onraad.
And the next thing David does in faith is he continues the sacrifices of God until the people are all safely, his household, the women and the children are all safely out. That's in verse 24.
En in vers 24 zie je dat David door blijft gaan ook met de offers te brengen totdat het hele volk voorbij is gegaan en het heeft overgestoken.
He continues to be one who is responsible to God and the people.
Hij blijft verantwoordelijk, zijn verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van God en ten opzichte van het volk.
And then we find David's heart of faith in verses 25 and 26.
En dan in vers 25 en 26 zien we het hart van geloof van David.
David said to Zadok, the high priest, take the ark of God back into the city. He's not going to take the ark with him.
En we zien hier dat hij spreekt tegen Zadok, tegen de hoge priester, dat hij de ark in de stad weer moet brengen. Hij neemt de ark niet met zich mee.
And then he says, if I find favor in the Lord's eyes, he will bring me back and let me see it, the ark, and his dwelling place again.
En dan zegt hij, als ik genade vind in de ogen van de Heer, zal hij mij terughalen. En hem mij weer laten zien, evenals zijn woning.
David is completely looking to no other power than God's grace to possibly bring him back.
David is niet op zoek en ziet alleen maar de genade van God die het mogelijk kan maken om hem weer terug te brengen. Hij vertrouwt nergens anders op dan de genade van God.
But David is realistic, and in verse 26 he says.
Maar David is ook realistisch. En dan zegt hij in vers 26.
But if God says, I'm not pleased with you, David, then I am ready. Let him do to me whatever seems good to him.
En daar zegt hij, maar als hij dit zegt, ik ben u niet genegen, zie hier ben ik. Laat hij met mij doen zoals het goed is in zijn ogen.
Is that our heart cry?
Is dat de roep van ons hart?
We all have desires and longings, plans that we would like to see God blessed.
We hebben allemaal verlangens, we hebben allemaal dingen die we willen, die God doet.
Can we also say from an honest heart, God, whatever you choose, I accept.
Kunnen we met een waarachtig hart zeggen, Heere, wat u voor mij kiest, dat wil ik accepteren, dat wil ik omarmen.
In the midst of disaster.
Te midden van puinhopen misschien wel.
Now, the next thing David does is a little odd. It's like he goes from weeping to a faith statement. And now he actually comes up with a plan that might work to get back.
En nu zien we iets raars, want David die begon met huilen. Dan zie je een geloofshouding. En nu gaat hij bezig om een soort van plan uit te halen.
And basically what the next three verses say, he wants the two priests, also Abiathar and Zadok, with their sons, to go back and serve God in the temple.
Hij wil dat Abiathar en Zadok, de priesters, samen met hun zonen, dat ze teruggaan en God blijven dienen.
And to be basically David's spies, so that he will know what Absalom's plans are.
En die wil hij als het ware gaan gebruiken als een soort van spionnen om de plannen van Absalom te weten te komen.
So, when we have faith in God, it doesn't mean we are entirely passive.
Als we geloof in God hebben, betekent dat niet automatisch dat we niets meer gaan doen.
There is a passivity. Whatever God chooses, I accept.
Er zit een soort passiviteit. Namelijk, wat God ook kiest, dat zal ik doen.
But within that, we still take reasonable steps that are just simply wise.
Maar terwijl we dat doen, terwijl we die passieve houding hebben, zijn we ook stappen aan het zetten die wijs zijn en die nuttig zijn.
So after taking care of that, he starts going up to the Mount of Olives.
En vandaar gaat hij de berg, de Olijfberg op.
Here we can see where David was in tears, and 1,000 years later, the son of David was also in tears on the same olive mountain.
En hier zien we David huilend in de Olijfberg, op de Olijfberg, maar ook 1,000 jaar later de zoon van David huilend op diezelfde berg.
Now, would you vote for a candidate for prime minister that was? It says David continued up the Mount of Olives, weeping as he went. He covered his head, and he was barefoot, and all the people with him, those were symbols of mourning, and they covered their heads and were barefoot, all weeping. You know, weeping is a big thing in the Psalms.
Zou je zo'n premier willen? Die in de olijven, of die daar is, huilen, zijn gezicht bedekken, samen met het volk uitroepen zoals Phil net deed. En blote voeten. En het hele volk is daar aan het huilen en aan het wenen. Zou je zo'n premier willen?
Actually, I think a whole bunch of people would like to see the premier doing that, I think.
Dat zijn er hoogstwaarschijnlijk wel een boel mensen die dat zouden willen.
That would mean there was a sense of humility there.
Zodat er een nederigheid zichtbaar is.
But that was David being real. He wasn't trying to act like a big leader.
Ja, maar David was hier niet bezig om een, kijk mij eens even, een geestelijke leider zijn. Maar David is echt. Hij laat zien dat hij echt is.
And I did copy this Dutch one over so we don't have to turn back. But Jesus, when he was on the Mount of Olives in Mark 14:34, he said, "My soul is overwhelmed with sorrow." And he said to his disciples, "Stay here and keep watch."
En er staat in Mark 14:34. En hij zei tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak.
There is times of deep, deep sadness in the Christian life.
En ook in het leven, het christenleven zijn soms tijden van diepe droefheid.
It is niet anders.
En het is niet anders.
But this is important that as we do this, see Jesus when he was on Gethsemane.
En dan is het belangrijk in zo'n tijd om te doen wat Jezus ook deed in Gethsemane.
He had also a desire that God could show him a way he didn't have to go to the cross.
Hij zocht daar een weg, dat kunnen we lezen in Marcus. Hij zocht daar een weg om niet aan het kruis te hoeven gaan.
And like David, he said, whatever your will is, Father.
Maar net als David zei hij ook, wat uw wil ook is, Vader, dat zal ik doen.
And I think there's something about crises in our lives that lead us to that basic point at the core of our being.
En dat is iets wat crisissen doen. Het brengt ons op een punt waar we echt, ja, hoe zeg je dat? Belangrijke.
The basic foundation, yeah. What is it?
Kantelpunt.
A kantelpunt.
Yeah.
Okay, that's a new word for me. So then David moves on past that, Samuel moves on in the story.
And dan gaat David verder in het verhaal.
And this is an idea that comes just by somebody being there on the Mount of Olives. It was completely unexpected.
En zo'n plan bedenken op de Olijfberg, dat is wel, ja, zo'n verbazingwekkend iets.
And it says in verse 32, when David arrived there, Hushai the Archite was there to meet him. His robe was torn and dust on his head. He was a famous counselor, wise person, that somehow had just run to be with David.
Toen hij op de top van de berg was, dan komt Husai. En Husai die komt hem tegemoet. En Husai was een hele belangrijke man vol met wijsheid. En die komt op de een of andere manier David tegemoet met aarde op zijn hoofd.
And David has an idea that is built on the last idea he had to send the high priest back.
En dan krijgt David een idee wat gebaseerd is of wat steunt op het plan wat hij eerder heeft gedaan met die spionnen.
And so, instead of reading it all, we just remember he is there to counter the advice and counsel of Ahitophel, who is a really smart guy, gave good advice, and he said, go back and frustrate that advice with the king.
En om het vooruit, niet allemaal te lezen, maar wat er is een andere man genaamd Ahitophel, volgens mij. En die gaat wijsheid geven aan Absalom. Die geeft goed advies aan Absalom. En David zegt tegen die Husai, ga erheen en verstoor die plannen. Zorg ervoor dat je die adviezen van Ahitophel, dat je die verijdelt en vervangt.
So we are seeing again, in the midst of being overwhelmed, he still thinks of a possible way to win.
En terwijl hij dus in die droefheid is, is hij tegelijkertijd bezig om te werken naar een plan waardoor hij gaat winnen.
But then the next section is the final section of David's leaving Jerusalem, and we're going to start in verse 5.
En dan lezen we nu vanaf vers 5 van hoofdstuk 16 het laatste stukje van het weggaan van David uit Jeruzalem.
Do you want to just go ahead and read through to verse 12? 14. It's a little one here.
Ja, vanaf vers 3.
Verse 5. Ja.
5 tot 13. 14. Goed. Ja. Het hele stuk gewoon. Toen koning David bij Bahurim kwam, zie, daar kwam een man de stad uit. Uit het geslacht van het huis van Saul, van wie de naam Simei was, de zoon van Gera. Al vervloekend kwam hij dichterbij. Hij gooide stenen naar David en alle dienaren van koning David, van koning David. Hoewel al het volk en al de helden aan diens rechter en aan diens linkerhand waren. Dit zei Simei, terwijl hij hem vervloekte. Ga weg, man van bloedvergieten, verdorven man. De Heer heeft op u al het bloed van het huis van Saul, in wiens plaats u geregeerd hebt, doen terugkomen. Nu heeft de Heer het koninkrijk gegeven in de hand van Absalom uw zoon. En zie u daar nu in ellende, omdat u een man van bloedvergieten bent. Toen zei Abisai, de zoon van Zeruiah, tegen de koning, waarom zou deze dode hond mijn heer de koning vervloeken? Laat mij toch oversteken en hem de kop afslaan. Maar de koning zei, wat heb ik met u te maken, zonen van Zeruiah? Ja, laat hem vervloeken, want de Heer heeft tegen hem gezegd, vervloek David. En wie zou dan zeggen, waarom hebt u dat gedaan? Verder zei David tegen Abisai en tegen al zijn dienaren, zie, mijn zoon die uit mijn lichaam is voortgekomen, staat mij naar het leven. Hoeveel te meer dan nu deze Benjamiet? Laat hem begaan en mij vervloeken, want de Heer heeft het hem gezegd. Misschien zal de Heer mijn ellende aanzien en zal de Heer mij het goede weer teruggeven in plaats van zijn vervloeking van deze dag. Zo ging David met zijn mannen zijn weegs, terwijl Simei al vervloekend meeliep langs de flank van de berg aan de overkant van hem. En vanaf de overkant van hem met stenen gooide en stof opwierp. De koning met al het volk dat bij hem was, kwam vermoeid aan. Daar kwam hij weer op adem.
So it ends successfully. They are escaped for the moment.
En we zien hier dus dat er succes is geboekt. Ze zijn voor dit moment veilig.
But there is a special trial that God has arranged for David just before he gets out of the whole journey to where he's going.
Maar er is nog een bijzondere beproeving die de Heer hem geeft vlak voordat ze aankomen.
This man was angry at David, throwing stones.
Deze man die was boos op David en hij wierp stenen naar hem toe.
He was from the tribe of Benjamin, which the first king was in.
Hij was van de stam Benjamin, waar ook de eerste koning Saul vandaan kwam of uitkwam.
And in verse, he says a partial truth in verse 8.
En hij zegt een gedeeltelijke waarheid in vers 8.
The Lord has repaid you for all the blood you shed in the household of Saul, in whose place you have reigned.
De Heer heeft op u al het bloed van het huis van Saul, in wiens plaats u geregeerd hebt, doen terugkomen.
The Lord has given the kingdom into the hands of your son Absalom.
Nu heeft de Heer het koninkrijk gegeven in de hand van Absalom, uw zoon.
You have come to ruin because you are a murderer.
En zie u daar nu in uw ellende, omdat u een man van bloedvergieten bent.
Now that is actually not entirely true.
Maar dit is niet helemaal waar.
David had actually chosen twice not to kill Saul in the wilderness.
David heeft er twee keer voor gekozen in de woestijn toen hij de kans had om Saul niet te doden.
And when Abner, the general of Benjamin, had said he was willing to stop fighting, David had accepted that.
En toen Abner had gezegd dat de BNI dat ze zouden stoppen met vechten, heeft David dat geaccepteerd.
But at Joab, the general of David, killed Abner.
Maar Joab killde Abner.
And the war continued.
Het was Joab die dat deed en toen bleef de oorlog doorgaan.
And David mourned for Abner of Benjamin.
En David die weende over de dood van Abner.
And David pronounced a curse on Joab.
En hij vervloekte Joab.
And when he became king, he said, "Who can I show grace to from Benjamin?"
En toen hij koning werd, toen was hij ook op zoek en dat vroeg hij ook van wie kan ik zegenen van het huis van Saul en het huis van Benjamin.
But was David under God's curse?
Maar was David onder een vervloeking van God?
He said he was.
Hij zei dat hij het was.
Well, there was a pronouncement of Nathan the prophet on David in 2 Samuel 12:10.
Nou, hoe moeten we daarmee omgaan? Nou, in 2 Samuel 10 zien we wel dat Nathan, de profeet, een bepaalde vervloeking uitspreekt.
It says in verse 10.
En dat is vers 10 van hoofdstuk 10.
Hoofdstuk 12. Now, therefore, the sword will never depart from your house, that is to David, because you despised me, the Lord says, you despised me, and you took the wife of Uriah the Hittite to be your own.
En er staat dus 2 Samuel 12 vers 10, daar spreekt Nathan namens God tegen David. Wel nu dan, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken, omdat u mij veracht hebt en de vrouw van Uriah de Hittiet genomen hebt om u tot vrouw te zijn.
So David is aware that there is a pronouncement from God, which he calls a curse, a judgment, on his latter days and until he dies.
En David beseft zich dat er een vervloeking of een oordeel van God is gekomen die op hem zou rusten de rest van zijn leven.
Now, it first happened when Absalom killed, when Amnon raped Tamar.
Het gebeurde eerst doordat
the firstborn son, just say the firstborn son.
De eerstgeborene zoon van David Tamar verkracht.
Then Absalom killed him.
Toen heeft Absalom hem gedood.
And now Absalom has caused a rebellion.
En nu is Absalom in rebellie opgestaan samen met het volk.
And when David is on his deathbed, At the very end of the story, another of his sons tries to take the kingdom.
En als David op zijn sterfbed ligt, dan aan het eind van zijn leven, dan zien we dat nog een zoon gaat proberen koning te worden in zijn plaats.
But God still uses David at the last to make sure that God's choice Solomon comes on the throne.
Maar God gebruikt David dan nog steeds, zelf op zijn sterfbed, om ervoor te zorgen dat Salomo uiteindelijk de koning wordt.
And passing this test is a part of David being able to continue as God's king until the end.
En deze test die we hier zagen, dat is een test of een beproeving die God geeft, en daardoorheen kan hij ook koning blijven.
So, can a curse from God also be grace from God?
Dus dan komt er een vraag tot ons, als we dit zo bedenken. Kan dan een vervloeking van God of een oordeel van God ook tot zegen worden voor ons?
In this case, yes. It is actually a grace from God to keep David humble.
En in dit geval is dat zo. Deze beproeving die zorgt ervoor dat David nederig wordt, vernederd wordt voor het
aangezicht. But humble means... Also, he is looking to God with his whole being, no matter what happens.
Maar nederigheid betekent ook dat je naar God kijkt en op God vertrouwt met alles wat in je is, ondanks de omstandigheden.
And that means with faith, hope and love.
En dat betekent dat je met geloof en met liefde en met hoop in je hart gericht bent op de Heer.
That is what God wants to shape in all of our hearts.
En God wil dat in al onze harten leggen en vormen.
That in every circumstance we hope in God, we trust in God, and we love God.
Dat we in elke omstandigheid vertrouwen op God en Hem lief hebben en op Hem hopen.
So this next one will show, is David going to use power to just get this lying angry man out of his way?
En deze beproeving, die man die hem vervloekt ten onrechte, dat laat zien of geeft hem een kans, een keuze eigenlijk. Ga ik nu opstaan en macht gebruiken om deze leugenaar te straffen?
Now this is also important to realize. There's another test that comes on David in 1 Samuel 24 when he's back in the kingship.
En het is goed om te herinneren.
Second Samuel, sorry.
Dat er nog meer beproevingen zijn geweest of komen.
Komen.
Nog gaan komen. Als hij weer koning wordt. Hoe hij daarmee omgaat.
What test is that? Does anybody remember where David was proud? And then God gave him a choice of 3 judgments.
Herinneren jullie dat? Herinnert iemand zich dat? Dat er op een bepaald moment... David, dat hij trots werd en dat hij 3 keuzes kreeg van God.
That was the time he made a census, counting all the fighting men in Israel.
Dat was toen David zijn macht wilde bekijken en een volkstelling ging doen onder zijn soldaten om te kijken hoe sterk die dan was.
So this gracious trial is to keep David in the place of God's blessing.
En dus die opstand, dat is een beproeving die God geeft om hem in zijn wil te houden en op zijn weg te houden.
So, let's imagine we're here with David and there is this man yelling and screaming at him.
Laten wij onszelf voorstellen, inbeelden. Wij zijn met David. En deze man die is aan het vervloeken en steen aan het werpen.
And David gets some counsel from his army.
En er wordt wijsheid gegeven vanuit het leger van David.
I mean, just imagine while you're talking, it's not quiet. There's this guy yelling and screaming and picking up stones and yelling and calling names. And there's soldiers. The guy's angry.
Stel je voor, je bent aan het praten en er begint iemand te schreeuwen met stenen te gooien en die is woedend. En dan je leger staat naast je.
And he says, come on, let me go over there and cut off his head, David.
En dan pakt er eentje zijn zwaard en die zegt, laat maar zijn hoofd eraf slaan, David, kom op.
And David answers in verse 12. 11 and 12.
Antwoord David.
First, hey, this is small compared to the fact my own son wants to kill me.
En het eerste wat hij eigenlijk zegt is, dit is eigenlijk klein vergeleken met dat mijn eigen zoon mij dood wil hebben.
And then he says, leave him alone. Let him curse. For the Lord has told him to.
En dan zegt hij, laat hem gaan. Weet je, God heeft hem hiertoe aangezet. Laat hem gaan.
So, David believed in God's sovereignty.
David geloofde in de soevereiniteit van God.
This situation is from God.
Want deze situatie, zegt hij, is van God.
And verse 12 is the key to all of our future blessing.
En vers 12 is de sleutel van alle toekomstige beloftes.
For David and for us.
Voor David en voor ons.
It may be that the Lord will look upon my misery.
Misschien zal de Heer mijn ellende aanzien.
You know, I've never said that when I was in misery.
Ik heb dat nooit gezegd toen ik in de ellende lag.
I'm glad I read this. That's the next thing I'm going to say.
Maar ik ben blij dat ik dit heb gezien.
What does that mean?
Wat betekent dat?
The Lord cares about our pain.
Dat de Heer, als de Heer interesse heeft in onze pijn.
In Exodus it said the Lord heard the painful cry of the Israelites in Egypt.
En dat lezen we bijvoorbeeld in Exodus waar God de pijn van het volk ziet.
And that's why there's all those sad laments in the Psalms.
En daarom zien we zoveel van de psalmen die vol zijn van klaagliederen en klaagzang.
I think we need to really have a consciousness that God, look, I'm miserable here.
En het is goed om zo'n besef te hebben en een relatie te hebben met God waarin we kunnen zeggen, Heer, ik heb pijn op dit moment.
I'm willing to go through it, but Lord, I really want you to take this pain away.
Ik wil hier doorheen gaan, maar ik verlang ernaar dat u die pijn wegneemt.
Because I know you are compassionate and you care about my pain.
Want ik weet dat u barmhartig bent en dat u geïnteresseerd bent in mij en in de pijn ook die ik voel.
It says, it may be that the Lord will look upon my misery and restore to me his covenant blessing.
En misschien zal de Heer mijn ellende aanzien en zal de Heer mij het goede weer teruggeven.
Instead of this curse.
In plaats van zijn vervloeking deze dag.
So, that is a real heart of love that David has for God and trust.
En dit is echt een liefde en een vertrouwen die David heeft in God.
He's not going, he doesn't see God as having these hard laws that David must obey and God is far off and, you know, well, see if he passes this one.
Hij ziet God niet als iemand die zijn wetten heeft neergelegd, die moet je houden. En dat God van een afstandje staat te kijken met zijn armen over elkaar en denkt, nou, als je het goed doet, dan ga ik iets doen.
I mean, if you're a parent and you have to punish your kids, it doesn't feel nice to your heart, does it?
Als je vader of moeder bent en je moet je kinderen straf geven, dan voelt dat niet heel goed of heel fijn.
God gives us tough grace, but it is grace and mercy all the same with a good heart.
God geeft soms pijnlijke genade, moeilijkheden in genade, maar het is nog steeds zijn genade.
And David, that is the final statement of faith. And then David continued going through, and it says in verse 13, the guy cursing as he went, he followed him cursing. He didn't just curse him at the roadside. He went the whole way. You stinking David, I don't like you. And, you know, the whole way along the road.
En dit is de laatste statement die David maakte, zijn geloofsverklaring, zeg maar. En dan gaat hij verder. En terwijl hij verder gaat, dan gaat die man mee, terwijl hij stenen blijft smijten, blijft vervloeken. En David van alles en nog wat noemt.
And then he arrived and refreshed himself. And everyone refreshed themselves.
En dan komen ze aan. En dan daar worden ze verfrist, hij en de zijnen.
That was the end of that particular phase of the trial.
En dit was die fase van beproeving waar die doorheen ging, waar David doorheen ging op dit moment.
Now, as we come to the end, we want to ask as Christians, what, how does that fit? Is there things this relates to in the new covenant?
En als we dan dit gelezen hebben, dit verhaal gelezen en doorheen gegaan zijn, dan komen wij als christenen op de vraag, wat heeft dit met ons te doen? Hoe kunnen wij als nieuwtestamentische gelovigen hier iets mee?
And if you could just read some words of Jesus in the Sermon on the Mount from Matthew 5, 38, and then to 39, and then 43 to 45.
En dan lees ik uit Matthäus 5, dat zijn de woorden van Jezus in de bergrede. En daar zegt de Heere Jezus, Matthäus 5, 38 en 39. U hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En dan ietsje verder, vers 43 tot met 45. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat die kinderen zult zijn van uw vader die in de hemel is.
Those words have shocked the world for 2000 years.
2000 jaar lang hebben deze woorden de wereld geschokt.
But what this is actually meaning for us...
Maar wat dit betekent voor ons
is God wants to train us even higher as his children to be like him.
Maar God die wil ons als zijn kinderen trainen om nog hoger te gaan naar hem toe. Op hem te lijken.
And if he says to love our enemies, what's the first thing God has to do for us?
En als God zegt, heb uw vijanden lief, wat is dan het eerste wat God moet doen voor ons?
God has to find an enemy for us.
Dan moet God een vijand vinden voor ons.
And that is his grace for us.
En dat geeft hij ook in genade.
There will be enemies in our lives.
Er zullen vijanden zijn in onze levens.
Sometimes you'll think it's, you know, it will just happen.
Het zal gewoon gebeuren. Je zult vijanden tegenkomen.
And God wants us to live in the same kind of love that God had when we were his enemies.
En God wil dan in die fases, of wanneer we met die personen omgaan, een soortgelijke liefde die hij heeft voor ons toen wij nog zijn vijanden waren, dat in ons bewerken.
So as we come in to pray,
dus als we dan gaan bidden,
let's just think over what out of these scriptural examples do we want God to produce in us?
Tijdens het bidden kunnen we daarover nadenken. Welke van de karaktereigenschappen waar we over nagedacht hebben en wat we gezien hebben, wil God in mij bewerken en kan God in mij bewerken?
I know for me, I have not consistently loved and prayed for enemies.
Voor mijzelf is het dat ik niet continu en volhardend heb gebeden voor mijn vijanden en zijn liefgatten.
Sometimes in the newspaper I unconsciously am against the Russians, you know. I kind of rejoice a little if they're defeated or killed.
Soms als ik dan de krant lees of nieuws lees en ik zie dat de Russen gedood zijn op het slagveld. Dan verheug ik mij soms daarover.
And that alarmed me greatly.
En dat liet wat alarmbellen rinkelen.
So how far have I come from the values of Christ?
Hoe ver ben ik wel niet gevallen van de waarden, de normen en waarden van Jezus Christus?
Can I go through the same, with the same joy the trials?
Kan ik met vreugde door dezelfde beproevingen heen?
Well, actually, he didn't have joy, but in the Bergrede it says rejoice when people persecute you.
De Bergrede zegt het verheug u wanneer mensen u vervolgen.
So let's pray and let's just ask God to probe our hearts.
Laten we bidden dat God met ons zal spreken, ons hart zal stimuleren en aanzetten.